We zijn op een ander tijdstip als gewoonlijk in Nederland deze keer. Normaal komt dat in de zomertijd. Want we wonen in Colombia, Zuid-Amerika en dan is de kou toch wel even wat anders. Dus, maar goed. We vonden het een goed idee om na 30 jaar eens een keer kerst te vieren in Nederland. Dus daar zijn we heel blij mee dat we hier mogen zijn. En dit is de eerste samenkomst die we doen op deze reis. Dit jaar is vrij intensief geweest in het zendingswerk. We hebben een aantal reizen mogen maken opnieuw naar Bolivia. En daar hebben we een aantal samenkomsten gedaan. Fijne kerken die we hebben mogen leren kennen. Hele aardige mensen in La Paz, Trinidad. Trinidad is weer een heel ander verhaal. Als je aan Bolivia denkt, denk je vaak aan de hoogvlakte, aan de Indianen. En dan kom je in andere delen van het land in Bolivia. En dan zit je in het Amazonegebied. Weer een hele andere gebeuren. Een hele andere indruk die je dan krijgt. En nou, Colombia natuurlijk, onze gemeente daar, ons kinderwerk. We hebben een enorme zegen mogen ontvangen ook dit afgelopen jaar. Want we mochten een vierde verdieping bouwen op het kinderhuis. We lopen altijd weer tegen te weinig ruimte aan met de kinderen. En we mochten nu dan die vierde verdieping erop zetten. We waren eigenlijk begonnen met ons een beetje eigen geld dat we hadden kunnen sparen. Maar toen op een gegeven moment konden we niet meer verder. En toen kwam daar een meneer uit Noord-Ierland op bezoek. Die had op zijn hart om een project te doen. Hij is een bouwer. Hij heeft een bedrijf in Belfast, in Noord-Ierland. En God had in zijn hart gelegd om iets te gaan doen. Om iets te bouwen. En we hadden wat ideeën voor hem. En we gingen kijken naar een huis waar ook heel goed werk gedaan wordt. Maar dat was in zo'n slechte staat dat het moest eigenlijk afgebroken worden. Dat was van iemand anders. Hij zei, ja, maar daar ben ik niet voor gekomen. Ik ben niet gekomen om iets af te breken. Ik wil iets bouwen. En hij wist niets van ons kinderwerk. En op een gegeven moment heb ik hem wat foto's gestuurd. Helemaal niet met de bedoeling om wat te vragen. Maar hij zei, dit is wat ik wil doen. En ze zijn nu dan al 3 keer geweest met teams. En we hebben kort geleden dan de inwijding, hoe noem je dat in het Nederlands? Dat klinkt heel deftig, hè? Van die vierde verdieping mogen doen. Dat was geweldig mooi. Om dat te mogen doen. En we hebben nu een hele ruimte bij voor de kinderen. We hebben zo'n 180 kinderen per dag in ons kinderwerk daar. Daar zijn we heel blij mee. Nou, daarna zijn we dan weer een tijdje gewoon in Colombia gebleven. We zijn in de zomertijd in Nederland geweest. En kort geleden, ik ben net 2 weken terug uit Bolivia. Waar ik ook weer heb mogen rondreizen. Theo was in Colombia. Ik ben tussendoor heel even naar Brazilië geweest, naar Sao Paulo. Ik ben benaderd door een stichting in Nederland die bezoekt Nederlandse gedetineerden in Zuid-Amerika. En ze hebben mij gevraagd om in Colombia dat te doen. En vond ik een hele uitdaging. Dus ik ben ingewerkt door een dominee uit Nederland. En nu is de bedoeling dat ik straks zelf bezoeken ga afleggen. Maar we hadden een conferentie in Sao Paulo waar ik ook weer leuke bekenden tegenkwam van zendingen en gemeenten. Een aantal van onze zendelingen. En het was een hele goede tijd. En ineens ben ik in Nederland weer. dan word je zo even gepakt. Het is in een vliegtuig, het is even doorbijten, maar als je het vergelijkt met Paulus die vroeger op het paard moest en in de boot, dan is dit een peulenschilletje, toch? En het is fijn om hier te zijn. Kersttijd, blijft nog een aantal maanden blijf ik hier, want zo'n dure en reis moet je gewoon wat langer maken. Anders is het de moeite bijna niet waard om voor een hele korte tijd te komen. We komen ook nog wat Colombianen naar Nederland binnenkort van onze gemeente in Cali. Sommige van de vruchten die we daar hebben mogen maken voor de Heer, die komen dan deze kant op. En dat vind ik heel leuk, want als zendeling ga je altijd die kant op. Weet je, dan ga je daar naartoe. En we hebben in de loop van de jaren heel wat bezoeken gehad, ook uit Nederland, uit andere landen. Maar nu komen ze ook naar ons toe. En dat is voor ons een voorrecht, als we straks een aantal van de Colombianen hier mogen hebben, in Tiel. En we hopen dan met hen ook het een en ander te gaan rondreizen in Nederland en in Noord-Ierland. Heel fijn. Ik heb een gedeelte op mijn hart wat ik heel graag wil delen. Een heel bekend boek eigenlijk. Ik denk, je kent het ongetwijfeld. Uit het boek van Rut. En er zijn een aantal dingen die mij enorm aanspreken in deze vrouw. Als we kijken naar de omstandigheden. Moet je voorstellen dat dan die Joodse vrouw, Naomi, En haar man Elimelech die gaan uit hongersnood, uit nood gaan ze naar een ander land. En dan komen ze in het land van Moab. En daar hebben ze hun twee zonen bij hen. En die trouwen met Moabitische dames. En het is heel veel wat er gebeurt in het leven van deze mensen. Want hij overlijdt. Elimelech overlijdt. Dan overlijden ook de twee zonen. En dan blijft Naomi eigenlijk alleen achter. Met haar twee schoondochters. Dan komen ze voor een keuze te staan. In een vreemd land. En dan ja, heeft ze de keuze. En dan maakt ze de keuze om terug te gaan. Waar ze vandaan kwam. Naar Bethlehem. En als je kijkt naar de namen van deze mensen. Dan zit er een hele boodschap in. Als je alleen daar naar kijkt. Dan heb je Elimelech. Mijn God is koning. Betekent dat. Mijn God is koning. Naomi. Bekoorlijk. En dan komen ze in dat vreemde land. En dan verandert alles voor hen. Want als je dan naar namen kijkt van de. Van de schoonzoons. Machlon betekent zwakke. En Kiljon wegkwijnend. Dus het blijkt te zijn dat ze daar in een hele moeilijke situatie ook terechtkomen. Als je soms gaat, wij zijn ook dan naar een ander land vertrokken jaren geleden. Dan kom je op een plek waar je bijna niets kent, waar de cultuur anders is. Waar de dingen heel anders gedaan worden. En dat is dat moeilijk zeg, om daaraan te wennen. Want dan kom je als Nederlander en dan heb je altijd een punt van vergelijking natuurlijk. Want je vergelijkt Nederland, vergelijk je met Colombia in dit geval. En dan, ja, dat is toch wel moeilijk soms. En als je dan 30 jaar weg bent, gaat het andersom soms. Dan ga je Colombia weer vergelijken met Nederland. Denk je, ja, daar doen ze dingen veel beter als hier, denk je dan af en toe. Ook niet altijd waar natuurlijk, maar ze zijn niet dom. De indruk die we vaak hebben is van, oh, dat zijn mensen die zitten daar ver weg. En wij als Nederlanders staan toch een heel eind boven in feite. Wij zijn veel intelligenter en veel beter opgeleid. Dan kom je in die landen en dan kom je ook mensen tegen die ook heel veel weten en heel veel dingen kunnen doen. Maar ook heel veel mensen die kans niet krijgen. En dan jeuken je handen soms om daar wat aan te willen doen. Als je de kinderen ziet die dan komen uit de arme wijken die totaal kansloos zijn. En vaak uit een situatie komen die heel erg strijdend kan zijn. En je kan ze hoop geven, je kan ze een toekomst geven. En je brengt ze, en dan bovenal vinden dat belangrijk, het woord van God bij. Dat ze principes ontvangen, ze krijgen hoop, ze kunnen bidden. Ze weten dat God naar hen luistert. Dan is dat heerlijk om daar iets aan te mogen doen. Maar ook deze mensen zitten in dat pakket, zou ik zeggen, moeilijk. En dan slaat ook het noodlot toe, want deze mannen overlijden. En dan blijft ze alleen. En dan zegt ze, ik ga terugkeren. In hoofdstuk 1 kom je dat allemaal tegen. En dan staan deze twee schoondochters ook voor de keuze. Want dan zegt ze, nou, jullie kunnen beter hier blijven. Want ik ga wel terug naar Bethlehem. Maar blijven jullie maar hier. Want ja, je hebt geen hoop met mij. Of bij mij. Want ook al zou ik nog kinderen kunnen krijgen. Stel je voor dat het nog kon. Dat kan helemaal niet meer. Want ik ben te oud. Ik heb geen man. Maar ook al zou het zo kunnen zijn. Zouden jullie dan daarop kunnen wachten. Dat ze groot genoeg zijn om te kunnen trouwen met jullie. Nou, onmogelijk natuurlijk. En dan zegt ze, blijven jullie maar gewoon hier. Ik ga weg. En een van die schoondochters die blijft ook. Maar Rut is anders. En daar wil ik een stukje over lezen. Dan zegt Rut in vers 16. Dan zegt ze, dring er bij mij niet op aan dat ik u de steek zou laten. Door van u terug te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. En daar zal ik begraven worden. Zo mogen de Heeren mij doen. Ja, nog erger, voorwaar de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en u. En dan zie je in deze vrouw een enorme belangrijke karakteristiek. Het is een vrouw van het verbond. Een vrouw die staat voor waar ze voor staat. Niet zomaar door omstandigheden aan de kant geschoven wordt. Maar het is een vrouw van principes. En er zijn een paar dingen die ik hier in herkennen als ik dit zo lees, aan de dingen die ze zegt. Op een gegeven moment zie je dat ook, hè? Als je verder leest in het boek, dan gaan ze terug naar Bethlehem. En dan gebeuren er hele mooie dingen, want al de problemen die ze gehad hebben in Moab, komen eigenlijk in Bethlehem weer helemaal goed. Want later trouwt ze ook met Boaz en dan zie je daar de hand van God ook in. Maar in deze paar woorden wil ik graag heel even wat aandacht aan besteden. Die zij hier uitspreekt. Want dit is eigenlijk de basis van de zegen die gaat komen in de toekomst van het leven van Rut. En ook van Naomi. En dan zegt ze: dring er bij mij niet op aan dat ik u de steek zou laten. En ik zou dit eigenlijk willen projecteren op God. Onze woorden naar God toe. Soms maak je dingen mee in je leven. We maken allemaal dingen mee in ons leven. En dan is de vraag, wat is je antwoord als je op dat kruispunt komt te staan? Want als alles makkelijk is en als het leuk is, dan is het makkelijk. Je merkt het ook vaak aan mensen die in je leven komen. En als je aan iets begint, en vooral ook in het zendingswerk, of je merkt dat in de gemeente, dan als alles makkelijk is en leuk is, dan is iedereen happy. En iedereen wil graag bij zijn. En iedereen wil graag meedoen. Maar soms als het een strijd is, als dingen niet makkelijk zijn, als er uitdagingen voor je liggen, als er dingen overwonnen moeten worden, ja, wat is dan jouw positie? En dan vooral niet alleen naar de gemeente toe, maar vooral naar God toe. Teleurstelling, dingen die niet uitkomen naar verwachting. Dan kom je toch vaak heel veel mensen tegen die op een gegeven moment zeggen, ja, nou, voor mij hoeft het niet zo nodig meer. Of ik ga maar een stapje terug doen. Of ik ga het minder doen. Maar dat zie ik dus niet in Rut. Zij zeggen, dring er niet op aan dat ik u zou verlaten. En hoe vaak is daar ook de vijand die komt en die je wil ontmoedigen in de weg met God. En die je eigenlijk ertoe zou willen brengen om de weg te verlaten. Ik zat pas nog te denken aan Jezus' woorden als hij zegt, weet je, breed is de weg die leidt naar het verderf, maar smal is de weg die leidt naar het leven. En daar kun je natuurlijk heel lang over nadenken. Wat betekent die smalle weg eigenlijk? En ik dacht, nou, heel praktisch gesproken, die weg is zo smal omdat hij maar één richting op gaat. Er is geen ruimte om terug te keren. Ik was op de dode weg in Bolivia. Nou, daar heb ik echt doodsangsten uitgestaan. Ik ging naar een samenkomst in Chulumani, heet dat. Buiten La Paz, dan ga je op die dode weg. En dan ga je op die hele hoge bergen. En dan is die weg net genoeg voor één auto. En aan de zijkant kijk je het ravijn in. En dan komen ze ook nog van de andere kant. Bussen, soms vrachtwagens. Moet je je voorstellen. En dan zit je op die weg. En dan iedereen rijdt links, zoals in Engeland. In de bergen rijden ze links in Bolivia. Dus als jij dan toevallig links zit, dan moet je een plaats zien te vinden, achteruit vaak, om daar ruimte te maken voor die andere auto. En dan zitten ze soms met de bus vol met mensen. Het zijn wel korte bussen, want anders kunnen ze de draai niet krijgen. Lange bussen kunnen daar niet in. Korte bussen, twee verdiepingen. En wij zaten toevallig op de tweede verdieping, bij het raam helemaal vooraan. Vonden we mooi toen we vertrokken. Maar toen we eenmaal onderweg waren, was het geen goed idee. En dan moet hij dat plekje zoeken en dan staat dat wiel staat op een paar centimeter van die afgrond. Het is een smalle weg. Nou, deze leidt niet naar het leven, deze leidt naar de dood. Daarom heet ook de dode weg. Maar weet u, als je denkt aan die weg die Jezus ons laat zien, is die niet smal omdat het altijd moeilijk hoeft te zijn, of dat die moeilijk te vinden is, voor sommigen misschien wel, maar hij is smal omdat er geen terugweg is. En als je met God begint, is er geen terug. Ik moet denken aan Petrus die zegt, maar Heer, waar zouden we heen gaan? We hebben alles voor u opgegeven En waarom zou ik eigenlijk bij u weggaan? Want alleen u heeft woorden van eeuwig leven. Als je eenmaal met Jezus op weg gaat en je gaat vergelijken waar je naar terug zou kunnen gaan, zeg je, dat doe ik liever niet. Want dit is veel beter. En deze vrouw zegt ook. Ja, dring me nou niet op aan om bij u weg te gaan. Want Heer, ik wil bij u blijven. Ook al is de verlokking van de vijand daar. Ook al is daar de teleurstelling. Ook al zijn daar allerlei omstandigheden die zich voordoen. Maar Heer, ik blijf bij u. Want alleen u heeft woorden van eeuwig leven. En dan gaat ze verder. Dan zegt ze. Ik zou u niet in de steek laten. Om terug te keren. Want waar gij heen gaat, zal ik heen gaan. En dan moet ik denken aan het feit dat wij geroepen zijn om Jezus te volgen. Hij zegt, kom achter mij aan. Volg mij. En dan, heel vaak heb je die neiging. Ik weet niet of u dat herkent, bij mij zie ik dat wel. Dat we eigenlijk een beetje dat God ons volgt. Jezus, kom maar met mij mee. Want ik heb goede ideeën. Of ik heb zoveel plannen, Heer. Ik heb zoveel plannen. Gaat u met me mee? En dan zegt de Heer, het is andersom, jongen. Jij moet achter mij aangaan. Ik niet achter jou aan, maar jij achter mij aan. En dan komt daar een stuk gehoorzaamheid bij te pas. Luisteren naar hem, gehoorzaam zijn aan hem. Want heel vaak als je door strijd of door ideeën van jezelf of door moeilijkheden tot conclusies komt van die kant wil ik op, dan vergeet je nog wel eens om de Heer daarbij te raadplegen. Toen ik vroeger in Nederland was in de gemeente. De gemeente is de werkplaats. De gemeente is een soort ziekenhuis soms ook wel. Waar je komt, ik kwam in de gemeente en er moest gewerkt worden aan mijn leven. Dat is niet altijd makkelijk als er aan je gewerkt gaat worden. Want dan worden soms dingen afgebroken, er worden dingen omgebogen, er worden dingen hervormd in je leven. Het is niet altijd makkelijk om andere mensen toe te laten om in jouw leven inspraak te hebben. Maar dat heb ik wel moeten leren. Om anderen toe te laten. Zelfs als je later verantwoordelijkheden krijgt. Hoe belangrijk is het dat je andere mensen toestaat in je leven. Die jou kunnen helpen. Die je kunnen corrigeren. Maar wij zijn geroepen om Jezus te volgen. Waar hij gaat, gaan wij. Waar hij leidt, daar gaan wij. En niet andersom. Hoe makkelijk is het dat als het een beetje tegen je eigen wil ingaat. Of dingen gaan niet naar jouw opinie, om dan te zeggen, ik stop ermee, want dit gaat niet zoals ik het wil. Maar de bedoeling is dat we luisteren naar hem, dat we hem volgen, dat we hem gehoorzamen. Hoe vaak gebeurt het dat er allerlei andere ideeën komen, ook als je op internet gaat lezen, en je gaat bezig met, denk, allerlei andere ideeën. Ik vond pas geleden een mooi boek, bleek niet zo mooi te zijn achteraf, maar de cover was heel mooi. Wie waren de wijzen uit het oosten? Binnenkort komt dat weer helemaal naar voren bij het kerstfeest. Wij zeggen altijd dat er 3 waren, maar dat weet niemand of het er 3 waren. Het kunnen er ook 100 geweest zijn. Dat staat niet in de Bijbel. We hebben er zelfs namen aan gegeven. In Spaans is het Melchior, Caspar en Baltasar. Maar weet niet of het er 3 waren, het kunnen er ook 100 geweest zijn. Maar er kwamen wijzen uit het oosten, maar dat boek ging er helemaal over. Wie die wijzen wel geweest waren. En ik vond het heel interessant. Ik wilde dat wel eens weten. En ik ga dat boek lezen. Blijkt het een heel gnostisch boek te zijn. Over een of andere verborgen wijsheid die daar ergens rondzweeft. En ik vond het wel leuk om een beetje in te lezen. Want dan denk je, wat een zweverij zeg. Wat een gezweef. Je komt tot geen enkele conclusie. Soms lijkt het Discovery Channel. Je hebt wel eens programma's kijken op Discovery Channel over de Bijbel. En dan heb je, denk je, nou, dan ga ik wat leren. En je blijft met meer vragen zitten dan waar je mee begon. En dit boek ook. Komt tot geen enkele conclusie. En dan denk je, heer, wat is toch heerlijk dat ik u mag leren kennen. Dat de Bijbel zo duidelijk is. Dat uw woord gewoon, wij zeggen in Spaans, al pan, pan, al vino, vino. En het gewoon recht vooruit. Helemaal geen woorden daaromheen. Gewoon direct. De taal van Gods woord is duidelijk. We zijn geroepen om God, om Jezus te volgen. En dat gaat niet op allerlei mystieke wijzes of allerlei, maar soms gaat het heel praktisch. En God wil leiden als je dingen aan hem gaat vragen, als je beslissingen moet nemen. Als je hem gaat vragen en daarin gaat raadplegen, gaat hij het leiden. Hoe belangrijk is het? En dat hebben we ook in het zendingswerk moeten leren. Vooral als je jonger bent, is het vol met allerlei plannen. Nou zijn plannen niet verkeerd, maar soms moet je uitkijken. Dat je niet bezig gaat om een ander te laten zien wat je allemaal doet. Of om resultaten te boeken voor anderen. We moeten altijd schrijven. We schrijven in het bladzending in gemeente. We schrijven in soms artikelen. We hebben van allerlei dingen gedaan. En dan gaat het niet alleen om resultaten te laten zien. Er zijn zendelingen die zitten in gebieden waar ze misschien in 20 jaar 1 of 2 bekeerlingen krijgen. En wil dat zeggen dat het niet meer belangrijk is dan? Als je in Zuid-Amerika gaat, heb je in 1 jaar misschien wel 200 bekeerlingen. Maar als je dan omdraait, ben je weer 20 kwijt. Of 150 misschien wel. Echte bekeerlingen, echte discipelen maken, vergt werk, investering, constant zijn. De jongens die gaan overkomen naar Colombia waren onze eerste, naar Nederland, sorry, uit Colombia naar Nederland, waren sommige van onze eerste vruchten in Colombia. 20 jaar geleden zijn bij ons gebleven. En nu zijn het mannen van God die ergens voor kunnen staan. Daarom komen ze nu, we gaan spreken, we gaan in Noord-Ierland gaan we rond straks en we gaan samenkomsten doen. Maar we zijn geroepen om hem te volgen. Om hem te raadplegen. Om hem erbij te betrekken. Om niet te zeggen van Heer, hier ga ik en ik maak allemaal plannen. En wilt u achter me aankomen? Wilt u het zegenen? En dan gaat ze nog verder. Ze zegt, uw God is mijn God. Nee, daar zijn we nog niet aan toe. Ze zegt eerst, waar je heen gaat, daar ga ik naartoe. En ze zegt, uw volk is mijn volk. Als je erover nadenkt, wat is ons volk? Ons volk is een volk van God. Het gaat niet om de kleur die je hebt of de taal die je spreekt, maar het volk waar wij deel van zijn geworden als we tot Jezus komen, wij worden deel van het volk van God. Dat is heel mooi, want waar je ook gaat, kom je broeders en zusters tegen. Als je op reis bent, ik vind het altijd erg leuk. Als ik ergens naartoe ga om dan contact te leggen met broeders en zusters. Nou ga ik meestal wel in functie van samenkomsten of spreek of campagne. We hadden nu in La Paz tentcampagne. Een circus tent. En die hebben ze dan opgezet. En daar doen we samenkomsten in 10 dagen lang. Dat hebben we in maart gedaan van dit jaar. En nu kort geleden toen ik in La Paz was, hadden ze weer die tent staan. En ja, dan kom je daarbij en dan leer je mensen kennen en je hebt contacten gekregen en je komt daar en dan kom je bij de volk van God. En waar je ook naartoe gaat, ik heb mijn tijd gehad dat ik heel veel reisde naar andere delen, naar Panama, naar Costa Rica ben ik toen geweest. Ik ging ook naar Noord-Amerika heel regelmatig, bij de Latino's. En overal waar je kwam, kwam je weer mensen tegen die, ja, daar heb je een band mee, of elkaar nou kent of niet. Je hebt daar een band mee. Ik was in een dienst in Texas. Een aantal jaren geleden. En soms gaan dingen een beetje anders als je verwacht. Want de meerderheid waren Colombianen. En ik kwam daar om wat foto's te laten zien van ons kinderwerk. En om dat te spreken. En ik begon die foto's te laten zien. En de hele kerk was in de tranen gewoon. En we konden niet zoveel meer doen daarna. Want iedereen was zo bewogen over het feit dat in hun eigen land waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen. Nu woonden ze in Noord-Amerika. En dan kom je in een American Dream binnen. En dan moet je een auto, een mooie auto hebben, een mooi huis. En je moet dit en je moet dat. En dan vergeet je vaak alles wat je achter je laat. Maar er was zoveel bewogenheid in die gemeente dat iedereen was in de tranen. En we kregen speelgoed mee voor de kinderen. En later hebben ze nog weer meer speelgoed gestuurd. En soms krijg je ook wat geld mee om dan wat mee te kunnen doen daar. En ja, dat is het volk van God. Je bent het volk van God. En waar je ook gaat, of je nou naar Afrika gaat, of je gaat naar Zuid-Amerika. Wij werken dan alleen maar in Zuid-Amerika. Maar kom je in landen en dan voorgangen, die had ik in Panama, had ik contact mee gehad. Ja, kom je bij mij langs, we hadden elkaar nooit ontmoet. Ik zeg, hoe zie je eruit? Hij zegt, nou, ik lijk op een Hindoestaan. En ik zeg, nou, ik lijk op een Europeaan. Dus we ontmoeten elkaar in het hotel 5 uur 's morgens. En inderdaad, ik zag hem binnen, ik dacht, een Hindoestaanse meneer ziet er naar uit, hij is christen. En nou, we hebben elkaar omarmd. En ik ben daar 14 dagen gebleven. En hij heeft me het hele land laten zien. Want Panama is niet zo groot natuurlijk. En ook in gemeentes gesproken. En dan was ik in Costa Rica. Bij Hermingus, een voorganger. Hetzelfde verhaal. Ik kwam mijn vliegveld aan. En daar stond hij met een papier. Een karton Heine uit Nederland. En toen hebben we elkaar omarmd. En ook hij heeft me het hele land laten zien. We zijn 3 weken bij hem in huis geweest. En ook komen mensen naar ons toe. Waar we kort geleden uit Chile hadden we. Laura die kwam bij ons op bezoek. Een dame die tot God gekomen is door een broeder. Die bij ons in Cali tot bekering kwam. Een Chileen terugging naar Chile. Daar heeft hij een slagerij, is hij daar begonnen. En in de slagerij is zij tot bekering gekomen. Door zijn getuigenis. Nou, zo kwam dat naar ons toe. Ze zegt, jullie zijn mijn opa en oma in de Heer. Nou, dat is hartstikke leuk. Je bent het volk van God. Maar uw volk is mijn volk. Heer, de gemeente, het volk van God, dat is waar ik wil zijn. Kijk, toerisme, ik was bij een vriend, hij zegt, kijk, en dit zijn nou de bomen die hier staan. Ik zeg, ja, boom is een boom. En dit zijn de bergen. Ja, bergen hebben we ook al gezien, maar ik wil de mensen zien. We willen graag met mensen in contact komen. En het volk van God is het mooiste wat er is. Want, ja, wij komen dan in vrij veel groepen en gemeentes en allemaal hebben we een ander kleurtje. Allemaal zingen we een andere soort muziek. Het is hier altijd heerlijk als we hier komen, hè, de muziek. En dan komen we ergens anders, zingen ze weer wat anders. En de verlichting kan wat anders zijn. En misschien de stijl van de diensten kunnen wat anders zijn, waar je ook gaat. Maar uiteindelijk zijn we allemaal dat volk. En het is geweldig als je daar deel van bent. Van het volk van God. Heer, dank u wel voor uw volk. Waar je ook gaat, welke taal je ook spreekt, hoe de gemeente ook uitziet, wat voor kleur de vloerbedekking is, dat maakt allemaal niet uit. Maar Heer, we zijn uw volk. En wat heerlijk om bij elkaar te zijn als volk van God. We waren in Finland een aantal jaren geleden op vakantie bij de familie van Thea. En ja, zondag dan wil ik iets doen. Ik wil op zondag ergens naartoe. En ik had aan de Heer gevraagd, wilt u mij hier een contact geven? Dat is al jaren geleden, toen waren we op een gegeven moment in het park. Met die kleintjes van mijn schoonzus. Die waren toen nog klein. En ik sprak dan Engels met ze. En op een gegeven moment komt daar een meneer naar me toe. Hij zegt, spreek je Engels? Ik zeg, ja, ik ook. Hij zegt, en vertel eens wat doe je? Ik zeg, ja, ik ben zendeling in Zuid-Amerika. Prijs de Heer, zegt hij ineens. Ik ben een voorganger hier in de stad. Wat doe je zondag? Ja, zondag, kom je bij mij spreken? Nou, geweldig, dat hebben we gedaan. En zijn vrouw kwam uit Rusland. Dus de vrijdag voor die samenkomst wilden ze ons eerst uitnodigen om te eten. En die Russen kunnen heel goed lekker eten. Kunnen goed eten. En hij vertelde mij over samenkomst die ze gedaan hebben in Rusland. Stadions werden vol, kwamen vol in de begintijd toen het ijzeren gordijn was naar beneden kwam. Hij zei, de mensen waren al hopeloos op zoek naar God. En het is leuk als je dan contacten legt. En het is het volk van God. Waar je daarmee elkaar in aanraking komt. En dan gebeurt daar iets als je als christenen bij elkaar komt. Ik loop hier door de stad 2 jaar geleden. Komt er een man met een karretje met 2 kinderen erin. En die waren aan het evangeliseren hier. En hij zei, meneer, mag ik u wat vragen? Kent u Jezus? Ik zei, ja, ik hoop het wel. Want ik ben al 30 jaar geleden ben ik tot bekering gekomen. Al 40 jaar geleden, ik weet niet meer hoe lang het geleden was in die tijd. Maar ik vind het geweldig, ik ben een zendeling in Zuid-Amerika. We hebben daar een half uur staan praten. En hij zei, hoe heet je dan? Ik zei, ik ben Heino Ree. Oh ja, die ken ik wel, zei hij. Ik heb je wel eens horen spreken. Maar het is al heel lang geleden, dus ik weet niet meer hoe je eruit zag. Maar weet je, het volk van God is het allermooiste. En als je in een gemeente bent en God heeft je hier geplaatst. Wees er dankbaar voor. Wees dankbaar voor de gemeente. Soms wordt er aan je gewerkt. Aan mij moest er heel veel gebeuren. Mijn voorganger zei, Hein, wil jij de Heer dienen? Ik zei, ja, dat wil ik heel graag. Ga dan maar eerst een werk. Ga maar eerst werken, zei hij. Ga eens een baantje zoeken. Want ik kwam binnen met lang haar en een gitaar. En ik dacht, ik ga lekker op straat spelen. Moet je een Tiel niet aan beginnen natuurlijk, hè? We zijn 1 keer naar Tiel gekomen om op straat te spelen. We zijn met de trein naar huis gemoeten. Want we gingen altijd liftend. Maar in Tiel krijg je geen lift. Ook geen geld in de bus. Moesten we naar Arnhem, naar Nijmegen. Tiel is een hele speciale plek. En nooit gedacht dat God mij naar Tiel zou brengen. Jaren geleden. Om hier aan mij te smeden. En hij zei, ga eens maar een baantje zoeken. Nou, dan moet het uitzetbureau. Het is morgens om 4 uur mijn bed uit. Dat had ik nooit gedaan natuurlijk. En God gaat aan je werken. Want toen zei mijn voorganger, als jij ooit op het bestellingsveld komt en je staat alleen, dan zul je dan wel eens terugdenken aan de tijd dat je hier moest werken. Want discipline moet je leren. Nou, we hebben een hele tijd moeten doen. God is met mij heel lang bezig geweest om mijn discipline te leren, denk ik. 10 jaar toen in Nederland hebben gewoond en gewoon uitzendbureaus. Later kreeg ik vaste banen en zo. En dan keek ik wel eens naar buiten, naar de koetjes en de kalfjes in de wei. En dan wilde ik naar buiten toe. Want ik kom van een zigeunerachtergrond. En ja, wij zijn niet gewend om ergens vast te zitten. Maar goed, dat moest je leren. En daar ben ik later heel dankbaar voor geweest. Want als je dan inderdaad daar staat op het bestedingsveld en niemand let op jou direct. Ja, wat doe je dan? Als je dan geleerd hebt, zeg je, Heer, ik wil graag voor u werken. Ik wil graag voor u weer doen. Maar die gemeente en dat volk van God is zo belangrijk. Als je daar deel van bent. En niet alleen dat je overal broeders en zusters hebt. Maar je bent ook in een lokale gemeente betrokken. En hier wordt aan jou gewerkt. En hier wordt aan jou gesmeed. Hier word je ook genezen. En hier word je verbonden. Wat Rista net zei, dat hij hier genezing gevonden heeft. Ja, dat is heerlijk. En soms als er genezing moet komen. Dan moeten er wel eens dingen behandeld worden in jouw leven. En er moet wel eens in jouw leven gegraven worden. En dan moeten andere mensen moeten een stuk inspraak mogen hebben in jouw leven en mogen zeggen, maar hé, hier moet je op letten. En daar ga je fout en daar ga je de mist in. En het is goed als dat gebeurt. We zijn deel van het volk. Heer, uw volk is mijn volk. Ik mag deel zijn van de gemeente. En die is wereldwijd. Maar hier ben ik, in deze gemeente, en hier wil ik groeien. En hier wil ik mijn wortels, wil ik diep, wil ik laten groeien. En dan, als laatste, zegt zij, uw God is mijn God. Uw God is mijn God. Het lijkt een hele krasse uitspraak tegenwoordig, als je absolute waarheden, als je daarvoor staat en je zegt, er is maar één weg en dat is Jezus. Het is bijna niet meer mogelijk in de maatschappij waarin we leven, want absolute waarheden, die worden steeds minder zichtbaar. Mogen steeds minder genoemd worden, want iedereen moet zijn mening mogen hebben. Dat is natuurlijk ook wel zo. Maar jij mag ook een mening hebben. En je mag ook staan waar je voor staat. Maar hoe belangrijk is het dat we begrijpen dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Hij is de weg naar de Vader. Niemand komt tot de Vader dan door hem. En toch is het zo belangrijk om te waken voor de twijfels die heel vaak komen. Als je in de strijd zit, als je in de moeilijkheden zit, hoe vaak hebben wij mensen gesproken die zeggen, ja, ik ben eigenlijk teleurgesteld in de gemeente. En dan als je de verhalen hoort, dan kom je erachter dat heel vaak door dingen die er gebeuren onderling als christenen, dat mensen daarin teleurgesteld raken en dan besluiten om niet meer naar de samenkomst te komen en eigenlijk de weg van God een beetje laten vervagen. En ja, wel zeggen, oké, ja, het is er wel, maar ik wil op dit moment eigenlijk niets mee doen. Het is wel goed zo. Of ik wil eigenlijk daar niet mee geconfronteerd worden. Het is zo, in Zuid-Amerika zijn mensen wat dat betreft minder gevoelig om aanstoot te nemen of zich geconfronteerd te voelen. Want je kan soms al zomaar ergens zijn en dan met iemand in gesprek komen en meteen krijg je het hele levensverhaal van die persoon. Ja, ik heb een probleem, ik heb fouten gemaakt, dit en dat. En dan is het heel makkelijk om te zeggen, nou weet je, ik heb een oplossing voor jou. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Zou ik met jou mogen bidden? En wil jij een keuze maken om God in je hart te vragen? En als je dat gewoon heel eerlijk durft te vragen, heel vaak krijg je het antwoord van, ja, dat wil ik wel. En als je dan komt in onze landen, dan heb je vaak een beetje de neiging om daar heel voorzichtig mee om te gaan. Want je wilt niemand tot aanstoot zijn. En toch merk je, dat hebben we ook gedaan in Nederland, als je mensen heel oprecht durft te vragen, 1 op 1, want als Nederlanders zijn we niet zo goed om in de hele groep ons te identificeren. Maar als je 1 op 1 durft te vragen, we hebben een deal gedaan, een aantal jaren geleden gingen we de straat een keertje op, op een donderdagavond, en we hebben mensen heel persoonlijk gevraagd, en we hebben met bijna allemaal mogen bidden. Maar hoe belangrijk is het dat als wij zeggen, Heer, u bent mijn God, dat we ons niet laten ontmoedigen door allerlei omstandigheden en dan de weg van God ja, toch een beetje aan de kant gaan schuiven. Of ook de gemeente daarin betrekken van nou, voor mij hoeft het eigenlijk niet op dit moment. Hoe belangrijk is het dat je het toch vast durft te houden. En er toch doorheen durft te gaan. En toch zeg, Heer, u bent mijn God. En ik laat u niet los. Toen de vijand in de tuin van Eden de mens toesprak, was het heel verleidelijk. Het ging door een bepaalde beredenering. Zelfs een hele herkenbare beredenering. Vooral voor Eva als eerste. Maar ook Adam. En het idee was eigenlijk meer van, je hebt God niet nodig. Want jij zelf kan ook op dat niveau komen. En ja, soms door allerlei menselijke omstandigheden zou je dat kunnen denken. Is God er wel? Bestaat hij eigenlijk wel? Bemoeit hij zich wel met mij? Dat is een ultieme leugen inderdaad. Maar hij is er wel. En hij bemoeit zich met ons. Alleen, wij moeten hem volgen. En hij volgt niet ons. Dus zijn methodes zijn niet onze methodes. God komt op zijn doel in ieder leven op zijn manier. En als je durft te wachten en durft vast te houden en durft door te gaan, op een gegeven moment ga je het zien. En zeggen, dank u Heer, want uiteindelijk bent u de koning en u bent de Heer en u heeft het antwoord. En ik vind het zo mooi als je kijkt naar het leven van deze vrouw, dat zij min of meer in deze woorden, deze waarheden verweven heeft. En dat ze zegt, ik zal u geenszins verlaten. Ik zal gaan waar u heen gaat. En uw volk zal mijn volk zijn. En uw God zal mijn God zijn. En dat brengt haar op een reis naar Bethlehem. Dat brengt haar naar een plaats waar uiteindelijk een hele grote zegen op haar wacht. En waar de bitterheid genezen wordt. Want als Naomi terugkomt naar Bethlehem, dan zegt ze, mijn naam is niet meer Naomi. Mijn naam is Mara. En dat betekent bitter. Maar in Bethlehem, in het huis van het brood, is opnieuw genezing. En in Bethlehem is er opnieuw een nieuwe toekomst. En in Bethlehem wacht er een oplossing. Het huis van het brood. En als we denken aan de kersttijd, dan kunnen we niet anders dan ook denken aan Bethlehem. Waar Jezus geboren is. En het huis van het brood. Is hij het brood des levens. Dat naar ons toe komt. En dat zegt. Ik heb genezing. Voor jouw bitterheid. Ik heb genezing voor jouw ervaringen. Ik heb genezing voor jouw strijd. Als je soms in de verleiding bent gekomen. Om de weg te verlaten. Om God buiten je leven te duwen. Om te zeggen, nou, die weg om hem te volgen is toch wel moeilijk. Maar dan is in Bethlehem is de genezing. En daar is opnieuw het brood van God. Jezus, het brood des levens. En ik zou vanochtend je willen uitnodigen om daarnaar te kijken. Om dat brood des levens te nemen. We hebben geen avondmaal vandaag, maar het is het wel. Jezus blijft het brood. En met hem voeden wij ons en met hem versterken wij ons. En als we denken aan de kersttijd die binnenkort al, die nu al voor de deur staat. Denk dan aan dit verhaal. Uiteindelijk werden ze teruggebracht naar Bethlehem. En daar is ook Jezus geboren. Onze heiland. Amen. Zullen we samen bidden? Zullen we samen al deze dingen in gebed bij de Heer brengen? Heer, wil u danken voor deze prachtige geschiedenis. Van Rut, van Naomi, van dit hele gezin, de omstandigheden die daar plaatsvinden. Heel veel dingen waar we onszelf in kunnen herkennen. Maar uiteindelijk komt Rutte de conclusie op deze drie belangrijke keuzes die zij gaat maken. En daar is ze ook verstandig in. En vandaag hebben we het zo willen toepassen, Heer, dat het als het ware woorden zijn die wij op u willen richten. Ik zal u geenszins verlaten, Heer. Ik wil bij u blijven. Ik wil dicht bij u blijven en aan uw zij blijven. En ik wil blijven onder uw bescherming en onder uw vleugels. Heer, waar u gaat, daar zal ik gaan. Waar u me leidt, daar zal ik gaan. Ik wil leren naar u te luisteren. Ik wil leren u te volgen. Ook als ik zelf allerlei plannen heb. Als ik zelf allerlei beslissingen wil nemen, dan wil ik toch leren om dat aan u te onderwerpen. En het bij u te brengen. En te zeggen, Heer, ik maak dat aan u bekend. Leid mij. En Heer, wat is het geweldig. Dat we deel zijn geworden van een volk. En hier zijn we in Tiel, in de gemeente. Dit is een deel van uw volk. Waar we vandaag bij elkaar zijn. En hier in de gemeente, Heer, is een genezing. Er wordt aan ons gewerkt. Uw woord werkt aan ons. En ook de mensen die u aangesteld heeft willen ons helpen en willen ons leiden en willen werken samen met ons. Om tot genezing te komen, om tot heelheid te komen, om te groeien. Heer, dank u wel voor uw volk. Dat we daar deel van zijn. Het is een wereldwijd volk, maar ook hier lokaal zijn we met elkaar bezig, Heer. Om u te volgen en om van u te leren. En uw wil toe te passen in ons dagelijkse leven. Dank u wel daarvoor. Ik wil dat leren. En ik wil dat toepassen. En dank u wel dat u mijn God bent, Heer. Heer, zoals Willem net zei, de ultieme leugen van de vijand is van, ja, God is eigenlijk geen God. Je kan dat zelf ook. Maar Heer, we willen u danken dat u onze God bent. En dat u onze Heer bent. Dat u onze Heiland bent. En dat wij op u mogen vertrouwen. En dat u al hetgene bent wat u belooft. En dat we ons daarom vast mogen houden. Dat we mogen kijken naar u. Dat we u lief mogen hebben. En dat we lief, dat u ons lief heeft, Heer. En van ons houdt. Wat een geweldige zegen. Wat een geweldige zekerheid ook dat we daarin mogen wandelen. We willen heel graag ook ons hart openen voor u. En u daarin uitnodigen, Heer. Als we denken aan de kersttijd. We denken aan Bethlehem. Het huis des broods. Het huis van het brood. Daar waar brood is. Daar waar het levende woord, het levende brood in de wereld komt. En de naam Emmanuel draagt. God met ons. God is met ons. Daar wil ik u voor danken en u alle eer voor geven. In de naam van Jezus. Amen.